maar dat is ben ik door mezelf.
Ja.
Want dan kan ik bij het poppen kan ik daar niks mee doen. Oké.
Wat draait dat van goed, dus dat kan dan niet zijn.
Ik zou het niet willen. Kees, goedenavond. Maar. Ja, want ik heb hem. Hij staat. De mijne staat gewoon goed. Nou doet hij het. Oké. Oké. Nou, bedankt. Wij gaan door. Oké, dag. Beste luisteraars. Het gaat om dit. Beste luisteraars, er waren wat problemen met de microfoon, maar volgens mij moet hij het nou wel goed doen. Ik hoop het. Ik begin even opnieuw. We hebben een gedeelte gelezen uit Job 2, vers 1 tot en met 10. Job 4, vers 12 tot en met 21. En Job 7, vers 13 tot en met 16. We hebben vorige keer gezien hoe Job vader was in zijn gezin. Een voorbeeldig man, oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. Bovendien een voorbeeldige vader. Hoe druk bezet hij ook was met zijn grote bedrijf. Hij was er voor zijn 10 kinderen. Hij stond er zelfs vroeg voor op. Prachtig ook hoe hij zijn zorgen omtrent hun feesten voor het aangezicht van de Heere bracht. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Misschien hebben ze hem vaarwel gezegd, betekent dat. Hebben ze in hun hart afscheid van hem genomen. Prachtig hoe Job getekend wordt als een godvrezend iemand. In hoofdstuk 29 zegt hij, och, of ik ware als in vorige maanden, als in de dagen toen God mij bewaarde. Toen Gods verborgenheid zijn omgang over mijn tent was. Prachtig als, ja, je weet dat Gods omgang over je huis mag zijn. Hoe schril staat hier Satan tegenover? Dat betekent dat Job en ieder kind van God in twee werelden leeft. Met het lichaam op aarde, maar met zijn hart in de hemel. Job ondervond wat er met hem gebeurde op de aarde, maar hij had geen idee wat er boven hem in de hemel over hem beslist werd. Dat Satan in de hemel een onderhoud met God over Job had, en hoe Satan God uitdaagde over Job. We weten uit de Bijbel dat er voor de grondlegging van de wereld in de onzichtbare wereld een strijd geweest is tussen God en Satan. Een strijd tussen het licht en de duisternis, tussen goed en kwaad. En dat Satan met de zijne toen uit de hemel geworpen is. Hoewel hij daar tot hemelvaart nog steeds kon binnenkomen om Gods kinderen bij God aan te klagen. En dat gebeurt in Job 1 ook. Dat betekent dat Satan niets liever doet dan verdeeldheid zaaien tussen God en de zijne. Hij is gewoon de verdeeldheidzaaier van den beginnen, die alles in de war stuurt. Hij doet niets liever dan zich tussen ons en God opstellen, en dat deed hij al in Genesis 3. Nu probeert hij het op een andere manier. Hij weet van het verbond tussen God en Job, en Job wordt ons hier getekend als ware verbondspartner. Oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. En dat probeert Satan allemaal stuk te maken. De Heere neemt het echter voor Job op, hij is trots op Job. Hij vraagt aan Satan of die wel heeft gezien wat Job doet. Heb gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Mijn knecht Job. De heenwijzing naar een andere knecht, de knecht des Heren, uit de profetie van Jesaja, de Heer Jezus Christus. Hier is Job type van Christus. Bij Job moeten we dat steeds voor ogen houden. Hij is type van Christus. Hij lijkt op Christus op de een of andere manier. En natuurlijk probeert Satan juist zulke mensen, die op Christus lijken, die iets van Christus uitstralen, in zijn greep te krijgen. Want ze stralen veel te veel van Jezus uit en te veel vroomheid, en dat wil Satan niet. En hoe probeert hij dat dan bij Job tegen te gaan? Hij probeert Job de Heere te laten zegenen. Vaarwel te zeggen betekent dat, te vervloeken. En Job doet dat niet. Nou, het tweede deel van het hoofdstuk 1 is heel aangrijpend. Satan mag van de Heere Job alles afnemen, behalve zijn gezondheid. En zegt Job de Heere dan vaarwel? Aan het eind van hoofdstuk 1 lezen we zijn prachtige, beroemd geworden getuigenis. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Te midden van dat alles blijft Job goed van de Heere spreken. Dat is de toon van het hele boek. Calvijn legde bij dit gedeelte de nadruk op dat de Heere God de heerschappij heeft over alles. Maar als we zegeningen van hem ontvangen, betekent dit niet dat we daar recht op hebben. En het betekent ook niet dat God ons dit moet blijven geven. Als hij onze zegeningen afneemt, doet hij ons geen onrecht. Daar zijn we volkomen vrij in het geven en in het nemen. Dat betekent dat we moeten leren te bezitten als niet-bezittende. En leren ons hart er niet aan te hechten. Nou, na dit mooie getuigenis van Job is het de vraag of Satan zich daarbij neerlegt. En doet Satan dat? Nee, hij gaat door. Meteen in hoofdstuk 2 is er weer een dag waarop de kinderen van God zich stellen voor de Heere. En ook nu weer komt Satan in hun midden. Opnieuw vraagt de Heere of Satan acht geslagen heeft op zijn knecht Job. En wat zegt de Heere dan bij? Hij houdt nog steeds vast aan zijn oprechtheid. Hoewel jij, Satan, mij tegen hem opgehitst hebt. Om hem te verslinden zonder oorzaak. Dat zegt God tegen Satan. Prachtig hoe God het opneemt voor zijn knecht Job. Ik kom nog even terug op die twee woorden van God over Satan zonder oorzaak. Met deze woorden legt Job de nadruk op een thema dat steeds weer terugkomt in het boek Job. Namelijk dat Jobs lijden geen vergelding is voor een bijzondere zonde van hem of iets dergelijks. God bevestigt hier opnieuw dat Job een rechtvaardige is. Maar Satan reageert kritisch. Dat is ook geen wonder, zo werpt hij Job tegen. Job is nog steeds kerngezond. En dan mag Satan van de Heere zelfs Jobs gezondheid aantasten. Maar hij mag hem niet doden. Dat gaat natuurlijk wel heel ver. En wat doet Satan? Hij zorgt ervoor dat Job vreselijke zweren krijgt over zijn hele lichaam. En dan zien we Job wel er in gedachten zitten in het midden van de as met een potscherf in zijn hand om zich te kunnen krabben, toonbeeld van ellende. En wat zien we dan? Dat is voor Jobs vrouw te veel. Haar ideeën over God kloppen voor haar niet meer. Heel dat frame van haar geloof breekt stuk. Ze kan het niet bij elkaar krijgen. Wat Satan bij Job probeerde, krijgt hij bij zijn vrouw voor elkaar. Zij zet God aan de dijk, heel resoluut. Het is heel opvallend dat zij zelfs de woorden van Satan in de mond neemt van, hou jij, Job, nog vast aan je oprechtheid? Zeg God vaarwel en sterf. Job 2 vers 9. Dat betekent dat Job ten diepste zijn vrouw ook kwijtraakt. Dat betekent dat hij nu eigenlijk alles kwijt is. Er wordt over de vrouw van Job in de regel heel lelijk gedaan. En dat snap ik ook. Maar we vergeten daarbij wel vaak dat zij uiteindelijk de enige is die het voor Job opneemt. Zij is ten opzichte van Job barmhartiger dan de vrienden die zich meteen tegen Job keren. Ik was de vraag of wij als kerk niet iets meer van die vrouw van Job zouden moeten hebben. Of de kerk niet meer de kant van de verdrukte zou moeten kiezen dan altijd maar Gods handelen verdedigen. Gewoon maar eerlijk zeggen dat God onrecht doet. Nou, dat is natuurlijk een behoorlijk vrijzinnige vraag. Een vraag die Job duidelijk niet stelt. Tijdens de Holocaust waren er ook mensen die dat zeiden. En dan denk ik vooral ook aan beroemde schrijvers als Elie Wiesel. Hij verloor zijn geloof helemaal omdat God niet ingreep toen de Joden massaal de gaskamers werden ingedreven met het Shema op de lippen. Maar dan vergeten we te makkelijk wat er in Jesaja 63 staat, dat de Heere in al onze benauwdheid ook benauwd was. Het komt er al te vaak voor dat God mee mag doen, zolang hij goed voor ons is. Job is gelukkig anders. Bij hem mag alles ter discussie komen, maar God niet. Hij is naar zijn vrouw erg duidelijk als hij zegt dat ze spreekt als een zotte, dwaze vrouw. Daar kan ze het mee doen. Voor Job is God het fundament van zijn bestaan. En hij weet dat hij zonder God niks meer is. Het is eigenlijk best bijzonder dat het boek Job is opgenomen in de Joodse Bijbel als kanoniek Bijbelboek. Want Job is het toonbeeld van een rechtvaardige en Godvrezende. Terwijl hij niet uit Israël komt, maar uit Edom. En Edom was een vijandig land. Prachtig dat Israël toch dat Bijbelboek opnam in haar kanon. En een Bijbelboek dat gaat over gerechtigheid buiten jezelf. Zelfs te midden van een volk wat jou vijandig is. En wat Satan betreft, eigenlijk is het wonderlijk dat in het begin van het boek Satan heel expliciet aanwezig is en een beslissende rol speelt. Terwijl allerlei theologen vervolgens beweren dat we daarna niks meer over Satan horen in het hele Bijbelboek. Maar, ik denk dat het anders ligt. Als we bijvoorbeeld kijken naar hoofdstuk 4, we hebben dat stukje gelezen. Daar gaat het over een visioen dat een van de vrienden van Job, Elifas, krijgt. Elifas is in hoofdstuk 4 aan het woord. En hij onderbouwt zijn betoog met allerlei argumenten. Hij begint met argumenten uit de schepping. En na zijn hele argumentatie beroept hij zich op een openbaring in vers 12 en 13 die hij ontving. Daar heeft hij het over een gezicht, over visioenen in de nacht. En hij zegt dat toen heimelijk hem een woord werd gebracht. Nou, geheimzinnige taal, en dat zijn oor een weinigje daarvan heeft gevat. Hij heeft er iets van gehoord, van dat visioen dat heimelijk naar hem toe kwam in het donker. Door de eeuwen heen is dit meestal uitgelegd, de meeste uitleggers doen dat, als een visioen van God. Maar is dat ook zo? Wat normaliter volgt er op een visioen van God zoiets als vrees niet. Als er een visioen ineens 's nachts naar je toe komt, is meestal ook bij een verschijning van een engel de opmerking vrees niet, wees niet bang, want je wordt geconfronteerd met iets van God. Hier is de reactie echter alleen maar angst, meer niet. In vers 14 lezen we dat er schrik en beving over Job komt. En in vers 15, toen ging voorbij mijn aangezicht een geest en hij deed het haar van mijn vlees te bergen rijzen. Het verschrikt al zijn beenderen. En vervolgens blijft die geest geheimzinnig staan en Elifas herkent die verschijning helemaal niet. En de gestalte staat dan voor hem en na een stilte hoort hij een stem. Als we dit allemaal lezen, wie denkt er niet onwillekeurig dan aan 1 Samuel 28, waar een geest verschijnt en het effect alleen maar angst is? Bovendien, als in vers 16 de geest blijft staan, herkent Elifas zijn verschijning niet. En als God met een visioen komt, zou die zich dan niet kenbaar maken? Als we dit allemaal lezen, kunnen we ons terecht afvragen of we hier wel met een verschijning van God of van een engel te maken hebben. Zou Elifas hier niet veel meer het slachtoffer zijn van een demonische openbaring, die hij ten onrechte aanzag voor een goddelijke openbaring? Is het namelijk zo dat God in de visioen alleen maar een beschuldigende boodschap brengt, die moedeloos kan maken en die geen uitweg biedt? In vers 18 staat dat God geen vertrouwen zou hebben in zijn dienaren, in zijn knechten, zelfs niet in zijn engelen. Zou God zoiets zeggen? Zou God na de val van de engelen eertijds in zijn huidige engelen nog gebreken zien? Ik denk het niet. Bovendien is vers 19 en vers 20 heel angstaanjagend. Waar blijkt daar iets van de liefde van God? Van hieruit kunnen we zeggen dat we hier met een visioen van Satan te maken hebben en dat Satan in hoofdstuk 4 nog steeds doorwerkt. Elifas gaat er echter vanuit dat dit een visioen van God is en dat God hem hiermee wil leren dat als zelfs engelen niet zonder gebreken zijn, Job het zeker niet is. Met andere woorden, Job, engelen zijn niet zonder zonde. Dan jij ook niet, kom maar op met wat je gedaan hebt. Biecht het maar eerlijk op. Bovendien is er nog een gedeelte in het boek Job waar we aan Satan kunnen denken, hoofdstuk 7, vers 14. Daar lezen we dat Job ook 's nachts gekweld wordt door dromen en gezichten, zo erg dat hij liever gewurgd zou worden dan in leven zou blijven, vers 15. Job ziet het als een visioen van God. Het is moeilijk hier met zekerheid iets over te zeggen, maar wel is het zo dat Satan zich kan voordoen als een engel des lichts en dat zijn invloed nogal eens veel groter is dan wij voor waar houden. In de redeneringen van de vrienden komt de Satan echter helemaal niet voor, ook in de antwoorden van Job niet. Daaruit blijkt wel dat zij het kwade als uit de hand van God zien. In ieder geval wat God toelaat. Uiteindelijk leert Job God kennen als degene die de stem hoort van degene die tot hem zucht en die alle macht heeft waar het kwaad ook vandaan komt en die door alles heen, ook door dit diepe dal, voor hem zorgt. Er is ook nog een derde tekst waar Satan indirect ter sprake komt. Oh ja, dat hebben we niet gelezen. Dat is Job 38, tweede vers. Job 38 is een prachtig hoofdstuk overigens. Wie is het die de raad van God, Gods raadsbesluit, verduistert met woorden zonder wetenschap? Zou dat God zijn? Gaat het hier niet over Satan? Wij gebruiken het woord verduisteren niet meer. In de Tweede Wereldoorlog was dat wel anders. Hè. Toen vlogen de vliegtuigen van de geallieerden 's nachts over Nederland om Duitse steden te gaan bombarderen. En zij oriënteerden zich tijdens hun vlucht op de verlichte steden en dorpen. En dan wisten ze waar ze vlogen. En de Duitse bezetter stak daar een stokje voor. En alle inwoners moesten ramen verduisteren, zodat er geen licht naar buiten zou schijnen. Nou, dat is ook wat Satan probeert. Alle licht van Gods raadsbesluiten verduisteren. Zodat dat niet doorbreekt naar buiten. Hij deed dat bij Judas, daar slaagt hij in. Hij probeerde het bij Petrus. En Petrus zei tegen Jezus, die over zijn lijden sprak, dit zal u geenszins geschieden, maar het was een stukje verduistering van Satan. En Jezus zegt, ga weg achter mij, Satan. Satan probeerde het ook bij David, hè? Hij wandelde op het platte dak van zijn paleis en zag toen die mooie vrouw. En Satan verduistert zijn verstand en hij laat alleen maar zijn gevoel en zijn begeerte de ruimte. En hij valt in grote zonde. Dat probeert Satan nog steeds. Hij probeert ook predikers te verduisteren, zodat ze een eenzijdig evangelie brengen. Zodat ze meer verlegen zit om de gunst van mensen dan om de gunst van God. Hij probeert het ook bij christenen, zodat ze de gezonde leer niet meer verdragen. Bovendien probeert hij ons te infiltreren door en bezig te laten zijn met de massamedia, waardoor de dingen van God steeds meer op de achtergrond komen. Betekent dit dat Satan eenmaal overwinnaar zal zijn? Nee, zeker niet. Ondanks al zijn pogingen is hij de verliezer. Daartegenover staat de grote zaligheid. Die is weggelegd, vooral degene die bij de Heere leerden schuilen. Dank u wel. Goed, ik stel voor dat we nog een keer zingen. Wie?
Van 35 vers 1.
Ja, mooi. 35 vers 1 wordt hier genoemd. Oh ja. Hele toepasselijke. Twist met mijn twisters, hemelheer.
Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijden, toch te keer. Veel spuus rondels en schild gebruiken. Om een gevreesd geweld te fnuiken. Beletten op vooruit. Zo worden zinnen opgestuurd. Vertroos en ziel in haar geween. En zet alweer uw heid alleen.
Oké. Goed. Luisteraars, bedankt voor uw meedoen. Hopelijk de volgende keer opnieuw. En dan hoop ik dat het geluid vanaf het allereerste begin goed gaat. Volgende keer is, dacht ik, nog één keer voor kerst. Ik kijk gauw even, 11 december. Bedankt en hopelijk tot de volgende keer.